Dag beste luisteraars, we wensen je veel groetjes uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
Paul van der Velde.
Samen reizen we af en toe door de wereld van de hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. En Paul, vandaag willen we het hebben over een begrip dat sinds de coronapandemie steeds meer aandacht kreeg. De samenzweving.
Ja,
het equivalent daarvan in het Engels is conspirituality.
Ja.
En om wat dieper in dat thema te graven, heb jij deze keer ook een collega van je meegebracht.
Jazeker.
Dag Arjan, welkom in Shambhala. Vertel eens Arjan, wat voor onderzoek doe jij zo aan de Radboud Universiteit?
Mijn onderzoek gaat over monsters en bovennatuurlijke wezens. Ik kijk heel erg naar oude mythologische teksten, moderne verhalen over bovennatuurlijke wezens. Monsters, aliens, dat soort zaken. Ik kijk heel erg naar op welke manier monsters en bovennatuurlijke wezens betekenis krijgen in samenlevingen. Mm-hmm. Wat ze gaan betekenen en wat voor soort angsten en gedachten ze weerspiegelen in cultuur voor mensen die daarmee leven.
En jij geeft ook het vak Nieuwe Religieuze Bewegingen.
Ik geef ook het vak Nieuwe Religieuze Bewegingen, ja. Inderdaad, waar ik het dus over dit soort zaken heb, maar waar ik kijk naar religieuze innovaties vanaf de 19e eeuw. Dus ja, de theosofie, die hier al heel vaak is langsgekomen, ja. Behandel ik. Maar ik kijk ook naar zaken als Pinksterkerken, astrologie, mensen die in UFO's geloven en conspirituality.
Oké, fantastisch. Dus voilà, dan zit je de geschikte persoon voor het onderwerp waar we vandaag induiken. Want ja, ons thema is de relatie tussen spiritualiteit en complottheorieën. En de laatste 2 jaar valt op dat vlak geregeld het woord de samenzweving. Iemand als Sunny Bergman maakte daar zelfs al een documentaire over.
Yep.
Met dat woord verwijst men dan meestal, hij ook in die documentaire van Sunny, dan verwijst men daarmee naar een soort overlap tussen de wereld van spiritualiteit, wellness en antivax-ideeën. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik zelf behoorlijk lasten heb met het beeld dat op die manier steeds meer wordt geschetst. Maar Arjan, omdat jij onze gast bent, ik wil graag een keer horen die in het term conspirituality, samenzweving, wat roept dat bij u op? Hoe kijkt degene naar de term op zich?
De term is inderdaad een problematische term. De term zet mensen weg als niet serieuze gesprekspartners. Mensen leven met angsten in de samenleving. De afgelopen jaren is er heel veel gebeurd wat heel veel ingrijpende gevolgen had voor allerlei mensen. En bij al deze maatregelen die zijn genomen kunnen soms oprechte vragen gesteld worden. En als men elke punt van kritiek meteen wegzet als, nou ja, dat is samenzwering, dat is samenzweving, dat doet geen recht aan mensen.
Ja,
en het is natuurlijk eigenlijk dat ik daarnet zei, dat wordt vaak meteen een antivax geassocieerd, maar ik zou die in ons gesprek wat uit de weg willen gaan, want dat is een heel specifiek thema en dan komen we dan echt daarin terecht. En dus dat wil ik niet doen, maar misschien wel daarbij aangeven, binnen die antivax, ja, het is ook moeilijk om mensen weg te zetten als samenzwevers of conspiracy believers. Wanneer dat je nu onlangs de hele origin van corona staat weer op zijn kop en een van de theorieën die alsmaar plausibeler wordt, is nogal richting reëel samenzweringsachtig iets. Dus en los daarvan, los van dat voorbeeld, kunnen we eigenlijk talloze voorbeelden geven van reële samenzweringen die bestaan hebben in de geschiedenis. En vaak eigenlijk zelfs met spiritualiteit gepaard zijn gegaan. Om maar iets te zeggen, ik denk bijvoorbeeld aan de LSD-periode zo, uit de jaren 50, 60, Timothy Leary en zo. En dat werd dan heel populair en het establishment was er tegen. Nixon wordt dat weg en vond Timothy Leary het grootste gevaar in de VS, geloof ik. Maar tegelijkertijd was de CIA wel testen aan toen met LSD en om te zien hoe ver dat ze mensen konden brainwashen daarmee. Ze zijn daar nooit ver mee geraakt. Er zijn heel creepy dingen mee gebeurd.
In de Vietnamoorlog onder de Amerikaanse soldaten zijn hele rare experimenten met allerlei middelen gedaan om te kijken hoe je mensen helemaal berserker kon krijgen, knettergek kon krijgen, dat ze dus achter de vijand aangingen. Ze begonnen onder elkaar te vechten. Hetgeen niet verwacht was. Ze moesten helemaal vechtmachines worden.
Ja, ja.
Maar ze gingen niet achter de vijand aan, achter elkaar.
Okay,
ja, en dat liep helemaal uit de hand, dat experiment.
Ja. Ja. En maar zo ziet je maar. Hè. Dus dan heb je een overheid die rare experimenten doet enzovoort. Ja. Oké, het heeft bestaan in de geschiedenis. Dus brengt mij eigenlijk een beetje naar het thema paranoia. Wat dat mensen daar misschien dan vaak mee associëren. Maar ja, die paranoia is niet helemaal van de pot gerukt. Maar is het paranoia? Dus Arjan, vind jij dat als... We zien wel in bepaalde milieus wellness en zo, yoga en aanverwanten, zal ik dan maar zeggen, en de combinatie daartussen. Sinds die corona lijkt er wel een grotere toename. Maar misschien eerst dat, is het een toename? En als het een toename heeft met paranoia te maken volgens u, of is het iets anders?
Nou, het is inderdaad, om op het eerste punt terug te komen, is het de vraag of het heel erg nieuw is.
Ja.
In een artikel van 2014 hebben een paar onderzoekers de term conspirituality opgeworpen. En wat zij eigenlijk beweren is dat er heel veel links zijn tussen complotdenken en spiritualiteit. En dan moet je voornamelijk kijken naar het esoterische milieu. Mm. Eigenlijk het grootste punt waarin de esoterie en samenzweringsdenken elkaar tegenkomen, is het zoeken naar geheime kennis. Het zoeken naar verborgen kennis. Nou, dat doet esoterie heel sterk. En dat doen samenzwerers ook. Of mensen die in samenzweringsideeën geloven. Dus die link die is waarschijnlijk niet heel erg nieuw. Die zit heel erg ingebakken in hoe deze fenomenen werken. En of het nou met paranoia te maken heeft. Wat ik denk dat er gaande is bij complotdenken, is dat we in principe leven in een heel chaotische wereld. Er gebeuren heel veel verschillende dingen die heel lastig in een grote narratief thuis te brengen zijn. Zeker als ons gewone leven wordt doorbroken, als ons gewone narratief wordt doorbroken, een chaotische situatie ontstaat, dan zoekt men toch graag naar bepaalde patronen om daar rekenschap aan te geven, om die chaos te verklaren. En voor sommige mensen is de chaos die zeker in Nederland met de coronamaatregelen ontstond, was niet overtuigend. Er was heel veel tegenstrijdige informatie aan het begin. We wisten niet precies wat het coronavirus was. En als de instituten die we vertrouwen, RIVM, de overheid, ons geen duidelijk verhaal kunnen geven, dan gaat men zoeken naar alternatieven. Dus is het paranoia of is het een heel menselijk trekje om te gaan zoeken naar patronen, naar verhaallijnen om betekenis aan het leven te geven?
Ja.
Ja, maar dat is inderdaad, dat is mensen, hè? Dat ze zoeken naar patronen, maar... misschien is paranoia een te sterk woord, hè, maar ik denk dat veel wel met wantrouwen te maken heeft. Maar inderdaad, niet weten van welke hout pijlen maken en wantrouwen hem. En als je nu, pakken we in de VS, vallen het meer op, hè, want daar heb je op dat vlak misschien meer uitgesproken groepen. Je hebt aan de rechtsradicale kant heel wat antivaxers dan. En je hebt dan ook binnen de Afro-Amerikaanse gemeenschap, was er een heel grote groep die zich niet wou laten vaccineren. En dan had je ook binnen de spiri-eco-mensen enzovoort, die dan een beetje worden geviseerd met die term conspirituality. Maar het is interessant, hè? Dat zijn drie totaal verschillende groepen. En als je daar al een band tussen zoekt, ja, dan is dat gewoon wantrouwen ten opzichte van het systeem, wantrouwen ten opzichte van politiek. Dat is niet per se paranoia, maar dat is wel wantrouwen. En mijn vraag daarbij is, waarom nu? Want dus wat ik wil zeggen is, het is niet speciaal. Ik geloof niet dat er een bepaalde groep is die er meer vatbaar voor is dan andere groepen. Dat is het ding volgens mij niet. Maar het valt wel op dat het misschien toch wel groeiende is in een bepaald milieu, waar ik het in elk geval vroeger misschien wat minder merkte. En dus waarom die groep die, laten we zeggen, ook in grote mate, ik heb er geen statistische cijfers over, maar toch in grote mate gaat dat over hogere middenklasse vaak. Hè?
Ja.
Die met yoga en met mindfulness en mee naar de natuurwinkel gaan. Dat alleen al. De biowinkel is veel duurder eten, dus je moet al hogere middenklasse zijn om er kunnen aan mee te doen. En het is allemaal perfect, hè? Mensen doen dat met oprechte motieven. Maar dus mijn vraag is, waarom die groep heeft die plots dat wantrouwen gelijk mee opgenomen? Is er iets dat ons kan verklaren waarom?
Ja, we weten eigenlijk heel weinig over de precieze demografie van complotdenkers. Uit onderzoek blijken vaak heel erg tegenstrijdige dingen. Een paar dingen die je hebt gezegd, die lijken zo te zijn. Er schijnt meer wantrouwen te zijn, zowel tegen instituten als ook tegenover andere mensen. Politiek extreme vind je het vaak. Qua inkomensvermogen, dat soort zaken, weten we eigenlijk heel weinig. Inderdaad, als het om conspirituality gaat, nou, moderne spiritualiteit, speelt sowieso bij een hogere middenklasse. Dat lijkt zo te zijn. En dus daar valt het wel samen. Maar dat is niet de enige groep die eraan doet. Ja, en waar dat wantrouwen dan ineens bij die groep vandaan komt. Misschien een bepaalde afbreuk van de levensstijl van de middenklasse. Dat die middenklasse onder gevaar komt te staan. In economische crisis. En ook op de heel basale manier. Dat het leven, het sociale leven wordt geblokkeerd. Door de maatregelen die genomen zijn tijdens corona.
Ja, en wat ik ook heel erg speelt is, je oogmerk bepaalt nogal je levensvisie, je visie op de samenleving. Ja. Ik bedoel daarmee, als je huis geschilderd moet worden, zie je overal in de stad stijgers staan. Mm-hmm. Als je huis dan geschilderd is, dan zie je die stijgers niet meer en is het gewoon geworden. Maar ben je op een gegeven moment op een spoor gezet van zo'n idee van, hé, wat speelt er nou toch? Want duizenden impressies krijg je tegelijk. Maar je bewustzijn of iets dergelijks maakt daar een keuze in. Je zou gek worden als je alle impressies tegelijk op je zou waarnemen die op je afkomen. Maar je gaat op een gegeven moment een patroon zien in de dingen om je heen. Dat wil niet zeggen dat het patroon er ook echt is. Alleen in jouw waarneming bestaat het. Ik heb ooit een mevrouw mee gehad op reis die zei dat ze altijd op haar intuïtie kon vertrouwen. Mm-hmm. En inderdaad, in een aantal gevallen werkte dat. Het geheugen is dan zo selectief dat ze net altijd de dingen naar voren haalde, waarbij wat er gebeurde inderdaad met haar intuïtie in verband te brengen was. Maar dat wil niet zeggen dat het ook zo is. Maar ga je zo'n patroon herkennen, ja, dan zie je het opeens overal.
Ja, ja.
En dan ga je op een gegeven moment merken bij de fietsers dan naar beneden, hey, zijn veel vaker fietsen met kinderzitjes achterop die verkeerd in de rekken staan dan gewone fietsen. Oh ja, dat heeft te maken met te weinig kinderopvang, want die mensen moeten heel snel met een fiets weg kunnen. Voor je het weet heb je een heel patroon in je hoofd. En ja, daar kan een heel iets uit voortkomen. Als dan een ander het ook nog een keertje zegt, dan krijg je heel erg dat zie je wel gedachtegoed. Ja, en dan zie je het terug. De huizenprijzen in Nederland die zo enorm stijgen en zo duur zijn. Ja, wie doet dat? De elite, weet je wel, die kopen al die huizen op en verhuren ze. Dan gaan er kamertjes van maken voor studenten en zo. En ja, daar ga je, als je niet uitkijkt, kun je daar inderdaad een heel patroon in gaan zien. Zie je wel, ze houden het voor ons verborgen.
Ja. En dan zitten we wel in.
En dan zitten we, ja.
Precies. En we moeten ook niet vergeten dat met de opkomst van hele grote netwerken zoals het internet, wordt het heel makkelijk om allemaal dit soort informatie te gaan verspreiden. Je kan heel selectief gaan zoeken op het soort informatie wat je wil. En op internet zijn er allerlei hele niche groepen waar je dus terecht kwam met de soort vragen waar je mee zit, die dan een heel aantrekkelijk narratief bieden.
Ja.
Die daar allerlei extra punten aan kunnen toevoegen, waardoor het echt een heel mooi narratief wordt om de huidige staat van de wereld te verklaren.
Ja, en via de algoritmes, eenmaal zo'n website hebt gevonden, krijg je er allemaal toegestuurd. Ja.
Je moet zelfs niet meer op zoek naar het patroon, het wordt u geserveerd.
Jij wordt gevonden.
Ja.
Oh,
ja.
Heel diep spiritueel. Oh.
Ja, maar je hebt daar een woord gezegd, hè? Intuïtie, hè? Dat is nogal in ons podcast aan bod gekomen. Hè? Ja. Maar volgens mij zit daar wel iets, omdat inderdaad, binnen dat soort nieuwe spirituele kringen, of moet ik ze noemen, is intuïtie iets heel van belang. Dat is sinds de 19e eeuw dat zodanig sterk is geworden.
Ingeboren kennis.
Ingeboren kennis. Maar dat is een interessante, hè, want op zich, het is een concept waar ik zelf in mijn eigen spiritueel leven ook wel mee werk en waar ik ook de relevantie van zie, omdat het gaat over een potentieel om uw geest te openen voorbij de structuren die u dagelijks gegeven worden of die door uw onderwijs zijn gegeven, dat je plots iets anders gaat aanvoelen dat buiten het gekende plaatje staat. Dus ik begrijp de waarde ervan, uiteraard, zonder twijfel. Maar de valkuil is potentieel natuurlijk dat je plots geen argumenten niet meer nodig hebt. En eigenlijk zijt je dan nogal Trump-achtig, van alternative facts. Het is allemaal goed als mijn intuïtie zegt dat het goed is.
Ja.
Is het waar?
Ja, de alwetende dikke darmmeridiaan. Dan komt het allemaal daar vandaan.
Ja, hoor.
Dat heette vroeger de alwetende onderbuik, maar dat heet tegenwoordig de alwetende dikke darmmeridiaan. Daar wordt dan naar geluisterd. Maar tegelijkertijd bij sollicitatiegesprekken bijvoorbeeld, als je die moet afnemen, los van alle argumentatie speelt intuïtie een rol.
Ja.
Daar kom je niet omheen. Dat is gewoon zo. Dat je merkt van, zie je die persona functioneren in je team of zo. En daarbij spelen gewoon gevoelsmatige argumenten een grote rol in, intuïtie.
Ja.
En daarom, het is ook absoluut geen onzin.
Nee,
het is er. Precies. We zijn daarmee, we onderzoeken de werkelijkheid om ons heen met dit soort zaken.
Ja. Maar het wordt wel een beetje onzin als dat het enige is dan nog uw werkelijkheid gaat bepalen.
Ja.
Dat je geen niet meer toelaat dat er iets anders dat tegenspreekt of zo.
Ja, precies. Uit psychologische onderzoeken blijkt dat mensen die met complottheorieën bezig zijn, sterker in het associatief denken dan in het analytisch denken. Dus ze denken veel meer in associatieve patronen. Associaties leggen tussen zaken die in eerste instantie weinig verbinding met elkaar lijken te hebben. En dat is dan sterker dan het analytisch denken. Het denken via argumentatiestructuren. Uh-huh. En het fijne van dat associatieve of dat intuïtieve denken. Ja, als het een keer juist blijkt te zijn, dan lijkt het een bevestiging te zijn van de kracht van die intuïtie. Ja, en zo ben je dan op zoek naar bevestigingen in plaats van dat je ontkrachtend werkt. Ja. Dat je ontkrachtend probeert uit te vinden of jouw intuïtie ook altijd klopt.
Binnen dat onderwerp, ben onlangs een beetje verschoten. Ja. Ik was iets tegengekomen waar ik nog niet mee in contact gekomen was. En dat was het feit, op Google heb je de n-gram, dat je een term intypt en dat je ziet hoe vaak dat die in literatuur gebruikt wordt in de laatste eeuw of zoiets. Hè. En als je dan spirituality ingeeft, dat is eigenlijk iets heel interessant, dan zie je dat rustig stijgen, hè, gewoon met de stijging van het aantal boeken dat er is en het aantal teksten die er gepubliceerd worden. Maar dan neemt pas een gigantische sprong omhoog in de jaren 80, 90.
Mm-hmm. Ah,
en dus dat is heel interessant, want je zou denken, ah ja, dat was eerst de theosofie in de 19e eeuw en zo, en dan begint die term op te komen. En dan de hippies, die hebben dat massaal verspreid en iedereen is daarmee weg geweest. Maar dat blijkt dus niet de hippies te zijn, want dat is niet de jaren 60, 70. Nee. Het is de jaren 80, 90. Wanneer dat heel dat denken rond intuïtie binnencijpelt binnen de business in Amerika. Wanneer dat CEO's ook hun beslissingen gaan beginnen pakken vanuit hun intuïtie. En die allemaal op shamanisme retreats gaan enzovoort enzovoort.
Zweethutten.
En hun de data van hun bedrijf doet er niet meer toe. Zij weten het beter. En dat zit ook zo wat vast in dat positive thinking, dat toentertijd en nog steeds zo populair was.
Ja.
En dus die intuïtie die toen mainstream is geworden, omdat gecapteerd is in business ook.
Ja, precies. Daar is over geschreven als je hebt een new age in a general sense en new age in a specific sense. De general sense is de new age van de hippies. Eigenlijk vanaf de jaren 50 als een soort UFO-gemeenschappen ontstaan. Maar op een gegeven moment ontwikkelt zich dat op een wat specifiekere manier, waarin het mainstream wordt. En dat is inderdaad vanaf de jaren 80. Dan is het fashionable om spiritueel te zijn binnen de middenklassen, binnen allerlei verschillende klassen, dan wordt het ook fashionable om het toe te passen inderdaad in business, in allerlei managementposities, binnen leiderschapsdebatten, dat soort zaken. Nou, en dan beginnen ook echt de vele publicaties te komen, waar het toch, met de jaren 60 is het toch nog een soort randbeweging. Mm-hmm. Hippies zijn wel invloedrijk geweest, maar dat gebeurde eigenlijk, hun invloed kwam voornamelijk een generatie later.
Een keer dat er beeldvorming over die generatie bestaat, dan begint er dat te verspreiden.
Je ziet dan ook de zen en business, hè? Dat is ook die periode, die jaren 80, dan komt dat echt op, want er was wel zen daarvoor, en Suzuki en Jack Kerouac en zo. Maar dat zen ook met die businessmodellen wordt verbonden en zo. Dat is inderdaad, dat begint zo jaren 80. Dan wordt dat groot.
Dat is interessant. Dat is interessant. En dat brengt ons misschien nog tot iets anders. Dat als mensen vandaag verrast zijn door de groei van conspiracy theories en zo, het yoga en organic milieu, zoals ze daarvan verschieten, dan is dat deels, denk ik, omdat iedereen de neiging heeft van spiritualiteit in het politieke spectrum aan de linkerkant te zetten, denk ik.
Ja.
Men is verrast dat het rechts kan zijn of zoiets.
Goh, ja, zo verrassend.
Als je het hebt over de jaren 80 en de grote CEO's die ermee bezig zijn, dat waren nu niet per se de meest linkse jongens.
Oh nee, maar ook daarvoor
ook
echt
daarvoor,
niet. Hoor.
Ja, totaal niet, natuurlijk.
Nee.
Zeker van in Duitsland, vanaf de 19e eeuw krijg je de hele völkische beweging. Dus wat vaak in het Engels wordt verteld als the racial movement. Wat dus heel erg uitgaat van een soort een volksgeist van de Duitse bevolking. Waar dus heel veel denkers, kunstenaars, filosofen gaan daar heel erg mee werken. Een soort spirituele lading te geven aan die Duitse volksaard. Daar is iets speciaals spiritueels mee. Die hebben een veel sterkere ziel, veel sterker lichaam, veel sterkere volksbond dan al die andere volkeren in Europa, over de hele wereld heen. Dat gedachtegoed heeft ook uiteindelijk het latere nazisme heel sterk gevoed. Niet alleen Hitler, maar ook allerlei van die andere grote figuren, Himmler enzovoorts, die waren heel sterk geïnspireerd door dit spirituele gedachtegoed, dat rechtse spirituele gedachtegoed uit de 19e eeuw, uit Duitsland.
En dat zit zo met die volksaard gepaard, maar ook zo met natuurlijkheid. Hè? Terug naar de natuur.
Terug naar de natuur.
Gaan wandelen en men had daar allemaal clubs rond.
Grote re-evaluatie van de boeren, van het boerenbestaan op het rustige platteland, waar de folklore duizenden jaren lang statisch is gebleven. Ja. Waar je nog echt die voorchristelijke religie vindt, wat allemaal onzin is natuurlijk.
Ja, ja,
maar dat was een heel sterk ideaal in die tijd. Ja. En dat leeft ook nu weer op, onder allerlei alt-right groepen.
Ja.
Ja, het is ook de hele körpercultuur. We hebben het er eerder over gehad, de yoga, die natuurlijk begin 20e eeuw heel erg in de rechtse hoek zat. Mm-hmm. En nu veel meer eigenlijk in de alternatieve hoek zat, de linkse hoek, sinds de hippies.
Maar de vraag is
nou
nog maar
weer of
dat links was. Het was individualistisch, denk ik, heel lang. Het was liberaal, in de zin van, je kunt je eigen vrijheid gaan zoeken. Maar een keer dat je op een politiek snijpunt komt in de samenleving en in de tijd, wat we nu zien, dan moeten er keuzes gemaakt worden. En volgens mij is dat element van natuur weer zo'n dubbel zwaard. Ja, dat kan heel goed zijn. Hè? Het conserveren van natuur, het zou wel zijn. Want als we het niet vlug doen, dan is het een ecologische ramp en zijn we er allemaal aan.
Ja.
Maar anderzijds kan uw focus op natuur er inderdaad voor gaan zorgen dat je gaat zeggen, we zijn natuurlijk beter of slechter dan anderen.
Ja,
er bestaan natuurlijke hiërarchieën in de wereld en noem maar op. Hè.
Ja, precies. Ja. Je ziet het heel erg ook weer in die völkische beweging. Dat het ging om het beschermen van het eigen cultuurlandschap.
Ja.
De natuur in Duitsland en in de Germaanse gebieden, daar was echt iets speciaals mee. Dat was heel bijzonder volgens dit soort denkers. En dus natuurbescherming zat in de aanvang toch ook heel sterk in die rechtspolitieke hoek.
Ja.
En datzelfde zit eigenlijk met dat idee van vegetarianisme of veganisme. Ja, in de jaren 60 enzovoort zijn we dat als heel erg links gaan zien, want je zorgt voor dieren. Nou, een van de ook een grote dierenvriend was Adolf Hitler.
Ja.
Dus ook dat soort dingen waarvan wij vaak zeggen, nou, dat moet wel links zijn, heeft een oorsprong die niet per se heel erg links is.
Nee
Birkenstock, hè, de sandalen, ontwikkeld voor de nazi's.
Is het waar?
En daar loopt nu links alternatieve yoga. Mensen lopen daarop. Dat,
interessant.
Dat is er, ja. Maar zo ook, Blavatsky was ook de mening toegedaan dat de apen van de mensen afstamden, niet de mensen van de apen. Maar sommige van de pure, dan valt die term Ariër altijd weer, hadden gepaard met apen, zo moet ik het zeggen. En daar zouden de Afrikanen van afstammen en zo. Dat soort gedachtegoed, ja. En de pure blonde met blauwe ogen, weet je wel. De pure Ariër en zo. Ja, goed, dat soort gedachtegoed. En die leefden helemaal in harmonie met de natuur. Hè?
Mm-hmm.
En dat hele ideaal wordt ook op een heel ver verleden losgelaten.
Ja.
En daarom vond ook dat nazisme zo'n aansluiting bij India. Omdat India ook de gedachte heeft, maak de toekomst zoals hij was. Hè, het ideaal ligt niet in de toekomst, nee, het ideaal ligt in het verleden.
Ja.
Mm-hmm. En dat vonden die naties prachtig, dat in India dat gedachtegoed ook speelde.
Ja, het is interessant. Hè? Zo'n dingen verklaren dus effectief. Allee, de geschiedenis kan u duidelijk maken dat het helemaal niet zo verrassend is dat je vandaag inderdaad overlappen tussen sommige yoga-goeroes en QAnon-theorieën begint te krijgen. Hè. Maar nu dat ik die term laat vallen, toen dat we de podcast aan het voorbereiden waren, Paul, had jij iets verteld van esoterie in Versailles en dat QAnon dan misschien toch niet helemaal van de pot gerukt is.
Ja, in Versailles, hè, het hof van Lodewijk XIV en zo, die grote paleizen daar, daar waren ook esoterische mystieke genootschappen die 's nachts rare rituelen deden. Hè, dat zit in onder andere die Angelique-films, die superromantische films die vroeger op tv kwamen en zo. Daar zat dat in een van die films.
En dat koninklijke hof ook niet direct de meest linkse jongens.
Nee, zeker niet, zeker niet. Nee. Daar deden zich hele rare dingen voor. En men leed ook zware geslachtsziektes. Die mensen hadden geen neuzen. Die neuzen vielen eraf. En die droegen dus protheses voor de neus.
Oei.
Ik heb een tentoonstelling gezien in Amsterdam, het fotografiemuseum. Maar daar werd dus aandacht aan besteed dat die geslachtsziektes kwamen er nogal veel voor, omdat er hele rare, zou je zeggen, tantrische rituelen plaatsvonden. Dat hadden ze toen nog niet in Versailles. Maar rare, esoterische, seksuele zaken.
Misschien ook wel goed dat er geen neuzen waren, want het schijnt daar ook heel erg gestonken
het
te hebben. Want riolering was
er ook niet. Nou, goed. Geluk bij een ongeluk dan maar, weet je wel. Niets is voor de mensheid ondenkbaar. Hè? Het kan altijd gekker. Het kan altijd gekker. Maar dat was er. En ook Gilles de Rais, dat was het vriendje van Jeanne d'Arc. Die is op een gegeven moment ter dood geworden. Omdat hij allerlei jongetjes, nu zouden we zeggen, misbruikt had. En die kinderen waren op een soort kruistocht gestuurd, zei hij. Maar hij heeft heel veel kinderen gedood. Hugo Claus heeft daar een theaterstuk, een theatertekst over geschreven. Het was er. En als ik naar India kijk, naar mijn vakgebied, ja, rond bepaalde geheime godinnen en zo, daar spelen ook dit soort ja, mystieke, esoterische rituelen omheen, zou je vanuit ons perspectief zeggen. Rituelen in de nacht, waarin je ingewijd moet zijn, waar niemand normaal gesproken toegang toe heeft. Waar zelfs in het verleden, en in het geheim heel af en toe nog, kinderoffers plaatsvonden. Dan wil ik nou niet van zeggen dat QAnon, zie je wel.
Nee.
Want in India is dit ook zwaar straffen en bepaalt geen mainstream. Maar het is er. Af en toe staat er opeens in Delhi zo'n klein stukje in de krant van een paar centimeter. Dan blijkt inderdaad dat in een politicus in de Orissa, ik denk nu echt specifiek omdat ik dat ooit gelezen heb, die had kinderen geofferd aan een bepaalde godin in het oerwoud. Om superveel macht te krijgen. En ik heb ook een keer een verhaal gelezen van een vader die twee van zijn dochters had geofferd om een zoon te krijgen. Dat bepaalt geen mainstream. Dus niet dat men dan moet zeggen, zie je wel, hindoes die doen dat. Nee, dat is niet zo. Maar heel incidenteel komen dit soort gekke dingen natuurlijk wel bij voor.
En dat maakt het dus juist de overtuigender. Ja. Als je zegt, nou, dan kan het dus ook een volgende keer gebeuren.
Ja, tuurlijk.
Maar het is ook vooral interessant dat diezelfde mythologie dus terug opspeelt. En eigenlijk zelfs los van elkaar. Ik wil zeggen, die mythologie in India van door zo'n offers te doen, kunt je macht krijgen. Bij QAnon is dat ook, maar ze verwijten dat dan de machthebbers. Ja. Ze zeggen dat de machthebbers bloed van kinderen drinken om hun macht te bestendigen. Dus op zich is het interessant dat je een mythologisch verhaal krijgt dat zeer erg gelijkend is op elkaar.
Ja, precies. Ja, en wie weet is er een historische link, want dit verhaal van bloed drinken speelt al veel langer in Europa. Het beeld wat wij van vampiers hebben, is iets wat ontstaan is gebaseerd op Joodse stereotypen. In de late middeleeuwen, wanneer er grote pestuitbraken zijn, werden de Joden daar vaak de schuld van gegeven. Die zouden de putten vergiftigd hebben en daardoor de pest veroorzaken, omdat de Joden zelf zo afgezonderd in ghetto's leefden, was het nummer van pestslachtoffers veel lager dan in andere delen van de steden. Dus ja, natuurlijk, de Joden moesten het dan gedaan hebben. En het speelt ook, mocht er een kind verdwijnen of een kind gedood zijn, dan werden ook vaak Joden de schuld gegeven die het bloed van het kind zouden opdrinken om zelf jonger te worden. Nou, en latere vampierfolklore heeft dat ook weer heel erg sterk aangemoedigd. Dat idee dat vampiers bloed drinken om hun eigen leven te verlengen. En nou, als je kijkt naar vroege vampierfilms, dat zijn vaak de slachtoffers, jonge maagden.
Ja hoor.
Ja.
Dat zie je ook als het Derde Rijk zich gaat uitbreiden naar Slavische gebieden. De Duitse kolonisten die daar dan komen, gaan verhalen vertellen over vampiers die hun kinderen aanvallen. En die vampiers, dat was angst dat er nog Joden in die omgeving zouden zitten, die hun samenleving zouden willen ontwrichten.
Straf, hoe lang dat zo'n parallellen soms kunnen meegaan in beeldvormingen. Want QAnon vandaag heeft ook zijn antisemitisch kantje.
Heel duidelijk.
Ze werpen het wel op de elite, maar er zit ook een totaal antisemitisch wereldbeeld bij.
Wat heel erg speelt in rechtsgedachtegoed, is dat, dat je een Joodse elite hebt in Amerika die alle touwtjes in hand heeft. Ja. Er worden dan van die grote van die parallellen getrokken van je hebt deze Joodse hoofdredacteuren en die sturen alles aan. Je ziet het ook in de QAnon discourse. De groep die de macht heeft, wordt vaak een satanistische kabal genoemd. Mm-hmm. Twee dingen worden hier aan elkaar verbonden. Satanisme. Je hebt de hele satanic panic van de jaren 80 in Amerika. Dat satanisten allerlei kinderen zouden ontvoeren. Dus daar zie je nu ook weer een opleving van. Maar ook dat woord kabal valt. Ja, afgeleid van Kabbalah. Joodse mystiek.
Ja, tuurlijk.
Dus ook die antisemitische link. Dus je hebt eigenlijk in elk geval twee van die linken. Joodse elite en kabal.
En er is die hele oude mythe van het Jood-kannibalisme. Die ook opgang deed. Pieter van der Horst was daar vroeger in Utrecht in gespecialiseerd. Want die verhalen waren er. Of dat echt praktijk was, is natuurlijk een tweede. Maar verhalen dat dan mensen ergens in een stad komen. En dan een Joodse stad ergens. En dan zit daar een heel dik, vetgemeste Griek. En die Griek die zegt, bevrijd mij, want ik word opgegeten bij het volgende feest. Dus dat men dus iemand ontvoerd zou hebben, volgestopt, Hans en Grietje verhaal. Ja. En dan dat die man dus geslacht zou worden en opgegeten zou worden. Dat is een verhalentraditie die in Europa speelt.
Maar misschien dat sommige van ons luisteraars denken, maar nu zijn we toch ver van die spiritualiteit aan het afgaan. En tegelijk ook niet, hè, want Op dat vlak is QAnon ook een zeer interessante samenzwering. Want bijvoorbeeld bij de bestorming van het Capitool zat daar die QAnon-sjamaan bij.
Ja, Jake Angley.
Ken jij daar iets meer van? Want ik heb dat verder niet opgezocht. Hè. De man loopt in zo'n shamanistische kleding en die doet ook van die rituelen en zo, veronderstel ik.
Ja, Jake Angley is een heel interessant figuur. Hij noemt zichzelf een sjamaan. Hij zit dus heel erg in dat neo-shamanisme. Deed heel veel aan milieubescherming. Maar er is op een gegeven moment op veel rechtse gedachtegoed uitgekomen. Dus hij ging heel erg mee in dat QAnon-verhaal. Hij zag Trump ook als degene die de Joodse elite zou gaan verslaan. En het hele QAnon-verhaal is de wereld ingekomen door de zogenaamde Q-drops. Het zijn heel cryptische, korte stukken tekst. Waar dan aanwijzingen in zouden staan. Heel veel mensen hebben heel lang gedacht dat Jake Angley, dat deze QAnon-sjamaan, die Q-persoon was, die Q-drops maakte.
Maar zijn er nog mensen die denken dat hij de drops heeft gedaan? Of is dat ondertussen duidelijk dat hij het zeker niet was? Of
ja, ik kan me best voorstellen dat het nog steeds mensen zijn die dat geloven. Daar heb ik zelf niet zoveel zicht op. Want QAnon is een beetje een andere kant op gegaan sinds Trump verloren heeft. Mm-hmm. En er zijn wat splinterfacties ontstaan. Je hebt bijvoorbeeld nu mensen die zeggen, ja, Trump is nog eigenlijk de echte spirituele president. Die heeft eigenlijk de verkiezingen gewonnen. Maar door de Joodse samenzweringen is dat niet doorgegaan. Yeah. Anderen zeggen, nee, Joe Biden is nu onze leider. Want de geest van Donald Trump is overgegaan in Joe Biden.
Wow. Dan wordt het echt wel spiritueel.
Ja, hier zitten heel veel van dit soort spirituele kantjes aan. Dat blijft nooit ver weg bij dit soort samenzweringsideeën.
Ja, dat is interessant. Hè? Maar wat ik er zelf in dat geheel ook wel interessant vind, we hebben die griezelige antisemitische dingen die we zo net besproken hebben. Dus dat is allemaal creepy, zonder twijfel. Maar tegelijkertijd voel ik ook wel bij QAnon en andere samenzweringen, je kunt wel vatten waarom dat mensen dat soort mythologie en spiritualiteit beginnen uit te werken. Want veel mensen voelen zich ook letterlijk uitgezogen van kleins af aan. Ja. In deze wereld waar de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt, zeker in de context van Amerika, de hele American Dream ligt eigenlijk totaal op de vloer en niemand gelooft daar nog in. Precies. Als je arm geboren bent, gaat de arm blijven en er is niemand die gelooft dat die elite dan u nog gaat toelaten om te stijgen in de sociaal-economische ladder. En dus dat op zijn minst het gevoel van uitgezogen te worden, op sociaal-economisch en misschien ook zelf persoonlijk en psychologisch vlak, in een bullshit job, zodat je heel je leven moet inslijten zonder een of andere vrijheid daarin. Ja, dan snap ik het wel dat zo'n ideeën ontstaan. Ze zijn gewoon bijna niet eens symbool. Ik bedoel, ze zijn wel heel erg letterlijk in hun symbolische omzetting van het innerlijke gevoel van mensen.
Oh ja, maar zeker in Amerika, segregatie speelt nog steeds een hele grote rol. Niet alleen tussen ras, maar ook tussen verschillende inkomensgroepen. In grote steden heb je echt blokken die rijk zijn en blokken die heel arm zijn. En als je wilt, je kan je hele leven slijten in zo'n blok, zonder dat je in het andere blok hoeft te komen. Er is gewoon een heel sterke segregatie, waarbij twee groepen, dus armere mensen en rijkere mensen, eigenlijk nooit in contact met elkaar hoeven te komen. Nou, en dat kan ook allerlei verhalen over die ander veroorzaken, die je dus helemaal niet kent en waar je dus allerlei angsten op gaat projecteren. Ja, de armen die zijn altijd heel gewelddadig met wapens en die overvallen je. Of nou ja, de rijken die hebben hun eigen clubjes, laten ze niemand binnen en die bepalen hoe wij ons leven leiden en die zuigen ons helemaal uit. Die verdienen aan ons.
Ja, en dan hebben we segregatie en dat zit dan ook weer vlakbij antisemitisme in de zin, de ghetto's, gelijk dat je het daarnet hebt vernoemd, dat was ook zo'n segregatie. En dat doet mij denken aan, in India kan het ook al een keer gesegregeerd zijn, hè, kastsysteem en zo. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord, maar de conspiracies zullen daar dan toch ook bestaan.
Oh ja. Zeker op grote schaal. De conspiracies van die kasten tegen die kasten, die familie tegen die familie. Oh ja, dat is heel prominent aanwezig. En nou ja, wat ik net eerder al noemde, dat is bepaalde groeperingen rond een bepaalde godheid of vaak godinnen dat speelt. Maar kasten onder elkaar, jazeker. Ja. Met geheime genootschappen, geheime rituelen, tantrische genootschapjes, die gaan er weer vaak dwars door kasten heen. Het is er. En je moet heel goed rondkijken om het te zien. Ze herkennen elkaar onder elkaar vaak aan bepaalde woordjes, bepaalde houdingen, bepaalde gebruiken. Ja. Ja, wat hier natuurlijk bij de vrijmetselarij ook speelt. Ja, vrijmetselaars herkennen elkaar aan. Als je een vrijmetselaar vraagt hoe laat het en het antwoord komt, het is middernacht en meer dan dat. Nou, dan weet je waar we aan toe zijn en zo. Het is hele specifieke dingetjes. Het is ook niet één dingetje, maar aan een aantal dingen. Ja, daar merk je dat aan. En dat kom je in India zeker, dat kom je tegen, ja. Ja. Maar je moet langere tijd op een plek zitten en verschillende mensen, verschillende families kennen om erachter te komen hoe het werkt. Maar het is er.
Die geheime genootschap, wie dat dan nu zegt. Zit er een link mee aan ons onderwerp? Ik weet het niet, want ik moet net denken aan de Theosofie enzovoort en de Rozenkruisers. En dat waren ook, zeker eind de 19e, begin 20e eeuw, zo talloze van die kleine genootschapjes die ook hun eigen rituelen hadden enzovoort.
Met inwijdingen en hooginwijdingen en zo.
En zit daar iets in een zin van een historisch besef van zo die paranoia van... Ja, die clubjes bestaan wel. Of hebben bestaan.
Nou, dat speelt zeker bij de vrijmetselarij. En later ook de illuminatie enzovoort. Ja, dat zijn dus allemaal van die clubs waar voornamelijk een elite publiek op afkomt. Mm. Want die had de tijd ervoor om zich in die materie te verdiepen. Nou, je krijgt dus van die afgesloten clubs waarvan niemand aan de buitenkant, vanaf buiten weten wat ze precies doen. Ja. Nou, het zijn allemaal van deze mensen uit de elite, uit de welgestelde leden van de samenleving. Nou, wie weet wat voor invloed die wel niet kunnen uitoefenen. Ja. Nou, je ziet het ook in 19e en 20e eeuws Groningen bijvoorbeeld. Er is heel veel folklore over de vrijmetselaars die allerlei geheime rituelen doen. En bijvoorbeeld bepalen dat er elk jaar iemand geofferd moet worden. Allemaal dingen die historisch niet waar zijn. Maar die verhalen die spelen eigenlijk sinds die geheime genootschappen er zijn.
Daar zijn we weer met mensenoffers in de elite, kijk daar.
Ja, precies.
Dus in Groningen in het begin van de 20e eeuw, zegt je.
Ja, precies. Nou, in elk geval, ik ken die verhalen uit Groningen, maar die zullen vast ook wel op andere plekken in...
Als je zegt begin de 20e eeuw, zitten we dan in de jaren 30 of zo? Of
deze verhalen ken ik voornamelijk vanaf de jaren 20, jaren 30. Dan verschijnen
ze. Zitten ook in die maatschappelijke omwenteling van die tijd, tussen de Twee Wereldoorlogen en de hele...
Precies. Ja, en wat in Groningen natuurlijk ook heel erg speelt, is stad tegen het platteland. Je hebt één grote stad, daar zaten de vrijmetselaars. Nou, mensen van het platteland, die hadden soms geen idee wat er in die stad nou precies gaande was. Die kenden de stad alleen van de markt. En daar zat ook een bepaalde angst in. Dus het is heel erg, ook echt zo'n us versus them, denk ik, die op meerdere vlakken speelt. Dus niet alleen geheim genootschap elite tegenover onwetende buitenstaander. Ook een stad-platteland dynamiek speelt hierin mee. Dat soort dingen die gaan heel vaak samen. Er zijn meerdere punten waarop groepen tegenover elkaar worden gezet.
Ja. Ik moet even puur aan taal denken. Je hoort heel vaak dat mensen dan over ze praten. Ze zeggen, ze doen. Ja. Ze doen maar, ze.
Ja.
En wie die ze precies zijn, dat zijn die anderen. En dat kan dus heel makkelijk die groepering worden. Ja, die doen dus hele andere dingen dan wij.
Ja.
Ze.
Je weet niet precies wie het zijn, maar dat maakt ook niet uit. Want het is één geheel, één groep die één ding willen.
Ja.
Er zit geen variatie in. Het is gewoon één monolith blok waar je, wat een heel goed vijandsbeeld natuurlijk is.
Ja.
Gewoon als je een één monolithe vijand hebt die gewoon één ding wil, weet je waar je tegen moet strijden.
Ja, ze zijn gewoon fout.
Ja, precies. Ja, inderdaad.
Maar, dat is helemaal waar, hè? Maar tegelijk denk ik dan, maar dat doet de samenleving ook, hè?
Mm-hmm.
Ze zijn over het algemeen de moslims bij ons in de media, maar ze zijn ondertussen ook de samenzwevers, hè? Dus in die zin blijf ik het, om helemaal in te pikken op het begin, ik blijf het wel lastig hebben, want er wordt een groep geviseerd waar ik mij ook aan relateer, of waar ik mij in sommige opzichten verwant mee voel. Ja. En ik voel gewoon hoe dat in de samenleving een soort van paranoia dan vanuit de mainstream naar dat soort groeperingen, alsof dat ze gevaarlijk zijn, alsof dat ze ons nog allemaal ziek houden enzovoort enzovoort, omdat ze zich niet willen laten vaccineren, weet ik het.
Nee, precies.
Omdat je er zo op gaat letten, bestaan ze op een gegeven moment ook in je eigen waarneming.
Ja.
Omdat het je oogmerk wordt.
Ja. Ja,
daardoor bestaan ze op een gegeven moment. Ga je ook al die verbanden zien, terwijl of die er echt zijn,
Inderdaad. En ook die hele samenzweversgroep, dat is een enorm diverse groep.
Ja.
Als je kijkt naar die grote protesten in de Randstad, dat zijn allemaal kleine organisaties die bij elkaar komen. Het zijn allerlei verschillende clubs.
Ja.
Dat is geen groot monolith blok. Dat is gewoon,
De ene al met een zinniger argumentatie rond zijn conspiracy dan de andere. Want dat vond ik... We hebben in het begin Sunny Bergman haar documentaire vernoemd. Ik weet niet, heb je die gezien? Waarschijnlijk wel.
Ja.
En in die documentaire vond ik dat zelf ook. Die worden op een hoop gesmeten, maar daar zitten mensen tussen die eigenlijk zeer zinnige dingen zeggen over Big Pharma. En wat wilt je allemaal? Tuurlijk is Big Pharma niet te vertrouwen. En plotseling zouden we ze allemaal moeten vertrouwen. Dus kan ik dat wel snappen, dat mensen daarmee bezig zijn?
Ja, ja, ja.
En dan zitten er anderen tussen die, ja, waarvan je denkt, oké. En dus in die zin wordt er inderdaad ook zo een groep van gemaakt en men wordt geëssentialiseerd tot ze die zo denken, terwijl dat denken bijzonder gevarieerd is en dat sommigen daar echt niet met de meest domme ideeën rondlopen, ook niet ver van.
Daardoor is dus zo'n term als samenzwever of complotdenken, dat is dus een heel erg stigmatiserende term, want je groeit dus een hele grote groep mensen op elkaar die in feite maar weinig met elkaar te maken hebben, of slechts een paar essentiële kenmerken, maar heel veel andere ook essentiële kenmerken worden niet meegenomen in die vergelijking. Collega van ons, Jaron Haramban, die heeft heel veel onderzoek gedaan naar complotdenken en hij wil eigenlijk een nieuwe term, waarheidszoeker.
Okay.
Het zijn mensen die op zoek zijn naar een alternatieve waarheid. Ik weet niet of dat nou de meest ideale term is, maar...
Maar het verplaatst je perspectief helemaal.
Precies.
En we hebben met de werkelijkheid te maken. Ja. De zon draait niet om de aarde, maar andersom. Maar we nemen hem wel zo waar. We hebben te maken met de werkelijkheid. Er zal een waarheid zijn misschien, maar wij hebben te maken met de alledaagse werkelijkheid. En dan zie je de zon wel verplaatsen bijvoorbeeld. Ja. En inderdaad, dat is je werkelijkheid kan zich vormen naar dit soort ideeën. Want dat wordt de wereld die je waarneemt, omdat het je oogmerk wordt.
Ja. Heren, dat was mij een zeer interessant gesprek, moet ik zeggen. Ik hoop dat je evenveel van genoten hebt, Arjan.
Ja, het was
hier bij ons in Shambhala. Fantastisch. Komt u nog een keer weer dan?
Ik zou heel graag weer terugkeren in het veilige Shambhala.
Mount Everest en dan de derde berg naar links.
Precies.
Zit een hele goede parkeerplaats daar.
Moet ik dan naar Tibet of moet ik naar Tibet?
Als je ingewijd bent naar Tibet.
Voilà. Heel goed, we verstaan elkaar. Goed. Zo, beste luisteraar, het zit er weer op voor deze keer. Paul en ikzelf wisselen op geregelde tijdstippen van gedachten over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. En af en toe halen we er ook nog een andere expert bij om het extra gezellig te maken, net zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel
groetjes uit Shambhala.